Goedenavond allemaal. Het is 8 uur, dus ik wil de vergadering graag openen. Welkom bij deze commissievergadering van vanavond. Wellicht dat er mensen vanuit huis meekijken, dan heel erg welkom. Alle ambtenaren en portefeuillehouders op de tribune, welkom. Fijn dat jullie er zijn. En alle commissieleden, ook fijn dat jullie plaatsgenomen hebben. En ik wens jullie allen ook een hele fijne vergadering toe vanavond. Dan gaan we eerst over tot het vaststellen van de agenda. Kunt u allen instemmen met de agenda die voor ligt? Heel goed, dan is die bij deze vastgesteld. Er zijn vanavond geen aanmeldingen gedaan voor het burgerspreekrecht. En zover bij mij bekend is er ook geen portefeuillelid die gebruik wil maken van de informatieplicht. Er zijn wel 2 rondvragen aangemeld, beide van de heer Veldhuizen. De onderwerpen die ik heb doorgekregen is het over Movira en over zebrapaden. Dan geef ik aan u graag het woord.
Dankjewel, voorzitter. Ja, de eerste vraag is eigenlijk heel kort. En dat, wij hebben vernomen dat de vergunning voor de bomenkap bij Movira voor die 200 bomen niet doorgaat. Klopt dat?
Mevrouw van Bentum, is het goede adres ook?
Ja, zeker. Zeker. Dank u wel, voorzitter. Nee, er is een kapvergunning verleend. Er is alleen nu een bezwaar ingediend en door een advocatenkantoor. Eind van deze week is er wordt die behandeld in de rechtbank en komt er een oordeel.
Voldoende voor u? Dan graag uw tweede vraag, meneer
Veldhuizen. Ja, die gaat over het zebrapad hier op de Utrechtse weg. We zijn in onze gemeente natuurlijk heel druk om intelligente zebrapaden te krijgen en de verkeersveiligheid te vergroten. En nu hebben we gelezen, ook op de gemeentelijke website, dat er een zebrapad weggaat. Verlagen we hier niet mee de verkeersveiligheid? Want toen waren ze zo broodnodig op deze Utrechtse weg en nu gaat hij er tussenuit. Dus dat is eigenlijk de vraag.
Mevrouw van Bentum.
Dank, voorzitter. Er liggen veel zebrapaden in het centrum van Oosterbeek. Hè. Dat zijn er 5 plus een aantal oversteekgelegenheden met stoplichten. We weten allemaal dat de doorstroming in het centrum van Oosterbeek op tijden op de dag problematisch is. Dat heeft ook effect voor busregelingen. Dus dat de bus op tijden kan rijden is afhankelijk mede van het verkeer wat hij tegen gaat komen. Dat is aanleiding voor ons geweest om eens te kijken van wat kunnen we doen aan die doorstroming. En het zebrapad wat tegenover de Benulfuskerk ligt, dat ligt tussen 2 stoplichten. En die stoplichten kan je op elkaar af laten stemmen. Dat is het enige punt eigenlijk binnen het centrum wat je echt kan afstemmen op elkaar. Dat je een soort groene golf creëert voor het verkeer en de bus. De bus is belangrijk, maar het verkeer is net zo belangrijk daarin. Dus daarom hebben wij gekozen om dat zebrapad te laten vervallen. Maar ook omdat dat het punt is waar de meeste ongelukken hebben plaatsgevonden. Dus het doorgaan van een stoplicht en dan toch halverwege nog tot voor het andere stoplicht een zebrapad tegenkomen, heeft voor een aantal kopstaartbotsingen gezorgd. Dus we hebben getracht om met de druk die we hadden van de bus die kwam, dat is eigenlijk de aanleiding geweest om wat eerder dat onderzoek uit te voeren naar de doorstroming binnen het centrum van Oosterbeek, want het is onderdeel van de visie Centrum Oosterbeek, waar we nu mee begonnen zijn, waar de klankbordgroep ook die onder de aandacht heeft, de Utrechtse weg in zijn geheel. Dus ook doorstroming een onderwerp is die zij behandelen. Maar dat is de reden geweest waarom we dat stoplicht of dat zebrapad eruit gaan halen. En nou, het ligt nu, het is nu voorgesteld, is gepubliceerd. Mensen kunnen zienswijzes indienen tot 13 december. Kunnen we een beslissing nemen daarover.
Mevrouw Meijnhart.
Ja, voorzitter, mag ik ook nog een vraag over stellen? U redeneert nu helemaal vanuit de automobilist. Er zijn ongelukken gebeurd, kopstaartbord vanuit de auto's. De auto's En de bussen stromen niet goed door. Maar wat gebeurt er met de voetgangers en de fietsers die daar heel veel oversteken? Het is een van de drukste oversteekpunten.
Mevrouw Van Bentum.
Dank, voorzitter. Ja, daar hebben we natuurlijk naar gekeken. Wat het betekent is dat je eigenlijk aan weerskanten een meer geregelde oversteek hebt bij de stoplichten. En dat wij gekeken hebben of daar heel veel omgelopen moet worden. Als je boodschappen doet bij de Albert Heijn of dat je vanuit de Weverstraat komt, zijn die gelegenheden eigenlijk voldoende om mensen te laten oversteken. Maar wat ik al zei, het blijft onder de aandacht bij ook Centrumvisie Oosterbeek, waarin we gewoon meer globaal willen kijken. Wat willen we met die Utrechtse weg? En hoe veilig willen we het voor alle weggebruikers maken?
Heer Veldhuizen.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor het antwoord. Alleen, we schrikken hier toch wel van. Want als we een groene golf gaan creëren in de winkelstraat, dat lijkt ons meer verkeersveiligheid niet ten goede komen en niet bevorderen. Maar het lijkt juist ons meer afnemen. En vooral omdat er ook gewoon heel veel overgestoken wordt. Ik hoop dat het college wel goed kijkt naar alle zienswijzen die binnenkomen en tot de inwoners van Oosterbeek heel serieus genomen worden op dit gebied.
Wilt u daar nog op reageren, mevrouw Van Bentum?
Ja hoor, dat wil ik. Inwoners worden altijd serieus genomen, de heer Veldhuizen. En ten aanzien van doorstroming, dat hoeft niet per se te betekenen dat dat nadelig werkt voor verkeersveiligheid. De maximale snelheid daar blijft 30 km per uur. En volgens mij dat een Utrechtse weg op tijden zo vol staat, van Schoonoord tot aan de Wilhelminastraat, is denk ik ook niet wat we willen. Dus we zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor, nou, nogmaals, alle weggebruikers en voor de mensen die hier wonen en werken in dit gedeelte.
Kan ik daarmee de rondvraag beëindigen? Ja, dat denk ik wel. Dan gaan we naar agenda punt 5. Dat is de toekomstbestendige wonenlening. De toekomstbestendige wonenlening is een lening die gericht is op het verduurzamen en het toekomstbestendig maken van particuliere woningen. En omdat het aantal aanvragen de afgelopen jaren zijn toegenomen, heeft het college een voorstel voorgelegd om extra krediet beschikbaar te stellen, zodat de gemeente ook in de toekomst kan blijven voldoen aan de toenemende vraag. En ook heeft het college een nieuwe verordening opgesteld dat het kader biedt voor het beschikbaar stellen van de toekomstig bestende woninglening. En het geadviseerd besluit is daarom ook 1. 1,5 miljoen extra krediet beschikbaar te stellen voor de toekomstbestendig wonenlening. En 2. De verordening toekomstbestendig wonenlening FVVE gemeente Renkum 2023 vast te stellen. En de portefeuillehouder is wethouder Van Bentum. En u wordt niet ambtelijk ondersteund vanavond. In de eerste termijn is zoals altijd de gelegenheid voor het vragen stellen aan de portefeuillehouder, maar ook uw standpunt alvast kenbaar te maken. Dus daarom de vraag, wie wilde in de eerste termijn het woord voeren? Meneer Streefkerk, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is positief te merken dat een toenemend aantal inwoners de weg weet te vinden in de ondersteuning vanuit de gemeente en provincie als het gaat om het treffen van verduurzamingsmaatregelen. Al is de regeling natuurlijk niet uitsluitend gekoppeld aan verduurzamingsmaatregelen. Bestaande woningen levensloopbestendig maken is ook een belangrijk onderdeel van deze regeling. En we hebben daar ook een vraag over. Kan de portefeuillehouder bij benadering aangeven wat zo de verhoudingen zijn tussen levensloopbestendig maken en louter verduurzamingsmaatregelen of verduurzamingsaanvragen, sorry. Aangaande de VVE's, een landelijke trend is dat verenigingen van eigenaren helaas nog vaak en vaak ook om verschillende redenen een beperkende factor zijn bij de verduurzaming van bestaande complexen. En vanuit dat perspectief bezien is denk ik de vraag die in het raadsvoorstel voorligt in die zin ook legitiem. In het raadsvoorstel wordt enige malen wel gesproken over lastig in te schatten wat de effecten zijn. Uitgaande van het raadsvoorstel schat het college in dat het gaat om een bedrag van circa 900.000 euro. Dat heb ik even zelf berekend aan de hand van u vraagt 1,5 miljoen als alternatief. Voor het weglaten van de VVE, dan vraagt u eigenlijk om een uitbreiding van 600k. En toch wordt er in de verordening voor VVE's gesproken over bedragen oplopend tot ongeveer 5 miljoen. Voor mijn fractie is wel belangrijk te weten op basis waarvan de inschatting wordt gemaakt, wat dan ook de eventuele risico's zijn als één of meerdere VVE's een aanvraag doet. We kunnen ons voorstellen als één grote VVE een aanvraag doet, dat het bedrag misschien wel eens ver over die 1,5 miljoen heen gaat. In artikel 3.8 staat dat het college bevoegd is om, in individuele gevallen het maximum leenbedrag per appartementrecht te verhogen. In artikel 6.4 staat dat het college voor de uitvoering van deze ordening nadere regels kan vaststellen. Onze fractie meent in beginsel dat het college natuurlijk handelingsvrijheid dient te hebben. Maar ons is het in dit specifieke geval wel onduidelijk wat dan de kaders voor eventuele wijzigingen zouden moeten zijn. Kortom, tot op welke hoogte geven we het college de mogelijkheid te handelen zonder dat de raad daar een rol in speelt en haar controlerende of kaderstellende taak kan uitvoeren? En graag horen wij antwoord op deze vraag.
Kijk ik even rond. Wie wil nog meer? Mevrouw Engelsma, GroenLinks.
Ja, dank voor het woord. Ik heb twee vragen over dit voorstel. In het voorstel staat dat inwoners en VVE's ook gebruik kunnen maken van een warmtefonds, maar dat die strengere of nauwere eisen stelt aan hun regeling. En ik vraag me dan af of wanneer een aanvraag binnenkomt bij de gemeente voor deze lening, wordt er dan ook gekeken naar of die zou passen binnen die andere regelingen? En wordt er dan eventueel verwezen naar die andere regelingen, zodat we eigenlijk met het geld en de middelen die we hebben het meest kunnen, of de meeste inwoners kunnen helpen? En de tweede vraag sluit een beetje aan bij de vraag van de heer Streefkerk van net. Er wordt gesteld dat er extra krediet nodig is om te voorkomen dat het potje in één klap leeg gaat als een VVE een grote aanvraag doet. Toch staat er een maximumbedrag van 5 miljoen. Ik vind dat een beetje moeilijk te rijmen, want mij lijkt dat de pot dan toch in één keer leeg kan. Dank voor het woord.
Mevrouw Meijnaert, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, D66 is positief over dit voorstel, vooral ook omdat de VVE's dan meer kans hebben om ook te gaan verduurzamen, omdat ze moeilijk geld kunnen lenen in de markt. We hebben nog wel een paar vragen. Wat is de duur van de afspraak van cofinanciering met de provincie? We hebben het tenslotte over een structurele langere termijn, dus hoe lang loopt die afspraak? Beweegt het bedrag mee met de stijgende kosten, dus een beetje aansluitend ook bij de andere? Of accepteren we dat er door de jaren heen steeds minder impact gemaakt kan worden? Dat we dus dat het hier dan bij blijft, hè, bij die 1,5 miljoen. En hoe ziet de wethouder deze lening en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen in lijn met het veelbesproken treintje dat mensen doorschuiven? Dus je maakt het nu mogelijk dat veel meer mensen blijven zitten in de woning waar ze zitten, misschien een grote woning. En dan hebben we minder doorstroom.
Dank u wel. De heer Klaus, recht aan.
Dank u. Voorzitter, een hoger leenbedrag zorgt voor een hoger risico. Er wordt gesproken over de huidige praktijk die laat zien welke risico's er zijn. Ik zie helemaal geen cijfers over welke risico's er zijn. Graag meer over.
Dank u wel. De heer Mudde, PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Voorafgaand aan deze raadscommissie hebben wij onze technische vragen al gesteld en beantwoord gezien. Dus geen vragen wat ons betreft. Mooie noodzakelijke kosten. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Nijboer.
Als u dan toch graag wil dat ik iets zeg, vind het een mooi voorstel en geen vragen daarover. Dank u.
Dank u wel. Ja, ik wil even zeker zijn of ik iedereen die wilde ook gehad heb. Dan zijn dat de vragen. Ik vraag graag aan de wethouder van Bentum of zij de vraag kan beantwoorden.
Ja, dank u voorzitter. Zal ik beginnen met die VVE's? Ik denk inderdaad dat het een goede zaak is wat D66 opmerkt dat VVE's er nu gebruik van kunnen maken. Want laten we eerlijk zijn, of je woont binnen een VVE of niet, je bent inwoner van deze gemeente. En dus ook recht op het verduurzamen of levensloopbestendig maken van je woning. We hebben bedragen opgenomen, een minimum en een maximum, maar in de praktijk blijkt dat de bedragen die geleend worden echt minimaal zijn. Dus die hangen eerder aan het minimale bedrag en met uitzondering is er een maximaal bedrag wat gevraagd wordt. Maar eigenlijk, dat gebeurt zelden. Dus het zijn allemaal, als we naar een gemiddelde kijken, echt lage bedragen die gevraagd worden voor de verduurzaming. Dus dat is een inschatting die wij gemaakt hebben. En we hebben wel een paar restricties daarin opgenomen. Maar wij voorzien nu, door de inschatting en de ervaringscijfers die we hebben, dat wij met die 1,5 miljoen plus die cofinanciering van de provincie, 3 miljoen, het voorlopig prima aankunnen. Mocht het nou zo zijn dat het storm gaat lopen, wat natuurlijk fantastisch zou zijn, dan komen we terug. En dat is een vraag van D66, wanneer houdt het op? Ja, in principe wil je hier, het is een lening, het is een revolving fonds, dus de geleende bedragen van eerder worden nu weer terugbetaald. Dus je wil eigenlijk dat die doorstroming voor dit soort zaken door blijft gaan. Maar dan komen we eerder terug bij u als raad dan voorzien. Maar goed, nogmaals, door ervaringscijfers en inschattingen die we hebben. En het is binnen een VV ook echt niet makkelijk om tot overeenstemming te komen. Dus ik denk dat dat nog wel wat voeten in aarde heeft. Maar we willen wel die ruimte bieden nu door het veranderen en aanpassen, dat zij wel gebruik kunnen maken van de toekomstbestendig lenen.
De heer Streefkerk.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even een verhelderende vraag, verdiepende vraag. Dank u wel voor het antwoord. Ook voor ons is het belangrijk dat VVA's mee kunnen doen. Nu leert de ervaring natuurlijk wel dat particulieren die een aanvraag doen bij de VVA voor verduurzaming, dat dat vaak tegen wordt gehouden, omdat er geen collectiviteit is. En vandaar ook min of meer onze vraag of onze zorg. Het zou natuurlijk theoretisch kunnen betekenen, zelfs als iemand een klein bedrag gemiddeld aanvraagt, hè, dat is eigenlijk wat u zegt. Als je bijvoorbeeld een VVA hebt van 100 appartementen, waarbij dat dus wel zeg maar alsnog gedaan wordt, dan heb je het natuurlijk in de bulk over een bedrag wat er misschien wel voor kan zorgen dat het potje heel snel leeg is. Vandaar eigenlijk mijn vraag van, ja, hoe schat u dat in?
Wethouder van Bentum.
Dank voorzitter. Ja, dat klopt. En hoe mooi zou het zijn dat dus 100 woningen verduurzaamd worden? Want dat is het effect. He, dus het klopt dat er een grotere greep gedaan wordt uit de pot die we hebben. En als dat dan 100 woningen zijn met, nou, laten we zeggen, 5000, een bedrag van 5000, ja, dan wordt er een aardige greep gedaan. Maar die pot kan het hebben. He, dus die kan het opvangen. En we hebben als bijeffect natuurlijk dat er 100 woningen verduurzaamd worden. Dus we willen dat alleen maar promoten. Kleine en grote VVE's zijn welkom. Even kijken, wat wordt er vaker in verhouding toegepast? Hè? Levensloop bestendig of duurzaamheid? Absoluut duurzaamheid. Daar komt de aanvraag meer voor terug. Dat was een vraag van de VVE. Van VVD, excuus. Ik lees VVE en ik zeg hem. Zo erg was hij nog niet. De uitzonderingsgevallen. Die zijn er, dat het college in een uitzonderingsgeval een bedrag mag verruimen. Dat is in het verleden nog niet gebeurd. Dus ook daarin, het is een uitzondering. Dus om daar nu al kaders voor op te stellen, dat hebben we niet gedaan. Wij zullen dat per case benaderen, maar ook dat zal zeer, zeer weinig voorkomen. Dus die ruimte hebben wij gevraagd als college om daarmee om te gaan. Wordt er geadviseerd in welke regeling, dat vraagt GroenLinks, hè, welke gepast is? Dat klopt, er wordt geadviseerd welke regeling het beste van toepassing is. Dus dat wordt zeker gedaan. En D66 vraagt, hoe lang is de afspraak met de provincie? Dat is tot einde van het laatste leningbedrag. Dan loopt de afspraak met de provincie. Ja, en of het hierbij blijft, ja, het liefst wil je zoveel mogelijk woningen verduurzamen. Dus wat ons betreft zoveel mogelijk aanvragen. En dat treintje, dat je je woning levensloopbestendig maakt, is dat nadelig voor het treintje? Dat is nadelig natuurlijk, maar dat is het effect van te weinig woningen. Dus mensen, er staat in het voorstel, het wordt gedaan omdat mensen langer in hun woning wonen. Dat is omdat er geen alternatief is. Dus dan gaan mensen ook over tot het lenen van een bedrag om hun woning levensloopbestendig te maken. En het risico's werd gevraagd door de fractie RRR. Dat is bijvoorbeeld het niet tijdig of niet terugbetalen van de lening. Dat is een risico.
Dat zoveel was ik. Sorry, voorzitter. Zoveel was ik ook, maar het percentages. Hoeveel wordt er niet terugbetaald?
Wethouder van Bentum.
Ja, ga ik schriftelijk beantwoorden. Dat moet ik opzoeken, dat weet ik zo niet.
Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de eerste termijn. Wenst er een fractie in de tweede termijn het woord te voeren? Daar lijkt het niet op. Oh, de heer Streefkerk, VVD.
Nou, voorzitter, ja, bedankt voor de beantwoording. En wat ons betreft, wat mijn fractie betreft, voldoende beantwoord. Ik hou dit als sterste. Ja.
Ik heb één toezegging genoteerd dat de vragen van de heer Klaus schriftelijk beantwoord worden. Dan wil ik verder even inventariseren. Dat dan als sterstuk naar de raad kan. Oké, dan is het bij deze als sterstuk door naar de raad. En dan kunnen we naar het volgende agendapunt. Het volgende agendapunt, de heer Klaus, wilt u uw microfoon even uitzetten?
Sorry.
Geen probleem. Dank u wel. Dan komen we aan bij agendapunt 6, het privacybeleid. In mei 2028 is de Algemeen Verordening Gegevensbescherming AVG in werking getreden. En met inwerking van de AVG werden gemeenten verplicht gesteld om een privacynotitie vast te stellen. En de privacynotitie van de gemeente Renkum is inmiddels op meerdere onderdelen achterhaald. En het college stelt daarom voor om het privacybeleid te actualiseren. En het voorgestelde besluit is dan ook 1. Het vaststellen van het privacybeleid door uw raad als verwerkingsverantwoordelijke voor 2023-2025. En 2. Het intrekken van privacynotitie zorgvuldig en transparant. En aan tafel zijn inmiddels wethouder Van Mulder. En zij wordt ambtelijk ondersteund door Leonie Peters. Welke fractie kan ik in het eerste termijn het woord geven? Meneer Mudde van de PvdA.
Voorzitter, dank u wel. PvdA vindt dit een noodzakelijk voorstel. In beginsel steunen, maar we hebben nog wel één vraag. We lezen bijvoorbeeld in het voorstel. Wanneer je dit privacybeleid op een goede manier wenst te implementeren in de organisatie, is noodzakelijk het onderwerp privacy en informatiebeveiliging meer aandacht krijgt. En mijn vraag eigenlijk hier is, zijn er nog bijvoorbeeld financiële consequenties voor het up-to-date maken van dat privacybeleid? Hè? Met name in het achterhoofd, hè, bijvoorbeeld als je kijkt naar lid 1 van artikel 24 van de AVG, met name focus op processen, technologische benadering van privacy. Als je kijkt naar een stukje organisatie, dus dan vraag ik me af, heeft deze verordening dus ook nog financiële consequenties? Daar zie ik niks over terug in het voorstel.
Dank u wel. De heer Streefkerk, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat ons betreft ook een helder en goed stuk. We hebben wel een tweetal vragen. Even beginnen bij punt 7, waar de rollen en verantwoordelijkheden worden beschreven. Er wordt expliciet gesproken over managers en teamleiders dragen eerste lijns verantwoordelijkheid en kunnen dit, indien passend en nodig is, lagen in de organisatie beleggen. Wij menen dat iedere medewerker individueel verantwoordelijk is voor het op de juiste wijze omgaan met persoons- en privacygevoelige informatie van bijvoorbeeld onze inwoners. De vraag is hier voldoende aandacht en begeleiding en training voor bij medewerkers en wordt de gewenste kennis en regelgeving op dit gebied getoetst binnen de organisatie en verschillende afdelingen. Ik vraag dit expliciet omdat wat mij betreft dit wel verder gaat dan wat er in artikel 8 genoemd wordt met een stukje bewustwording. Tweede vraag is bij punt 9 aangaande rechten van betrokkenen en klachten. Vinden wij zelf de omschrijving wel wat sumier. Wat hier ons inziens eventueel toegevoegd zou kunnen worden of zou moeten worden, is een procedure voor klachten. Meent het college dat dit in dit stuk thuis hoort of is dit op een of andere wijze goed ingebed in onze organisatie? Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Meijner, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het een erg theoretisch stuk met een technische benadering. En met een technische benadering van privacy. Een heel klein stukje over bewustwording. J. Streefkerk sprak er ook al over. Wat juist een heel belangrijk thema in privacy is. Je kan het heel benaderen als een beveiligingsvraagstuk. Maar dat is het natuurlijk niet alleen. Het moet een onderdeel zijn van je dagelijkse handelingen, van hoog tot laag. En de regels laten ruimte voor interpretatie. En de werkelijkheid is niet statisch. Twee onderwerpen vinden wij wat onderbelicht in dit stuk. Is het privacy en samenwerkingsverbanden. en privacy en de gemeenteraad. Daar hebben we ook een aantal vragen over. Heeft u vooraf onderzocht wat u mag delen in samenwerkingsverbanden? Wie is verantwoordelijk voor de gedeelde gegevens? Het is niet zo dat vastgelegde afspraken in samenwerkingsverbanden altijd voldoende wettelijke basis vormen om persoonsgegevens te delen. Onderzoekt u dit en legt u dit vast? En informeert u burgers bij elk delen van uw persoonsgegevens in een samenwerkingsverband? Dan het tweede stukje wat we onderbelicht vinden is de raad en de privacy. Hier is ons inziens ook nog wel wat te leren. Wij vallen een beetje buiten dit stuk als raad. We hebben als raad geen managers en teamleiders en die dus informerende activiteiten kunnen organiseren en verantwoording kunnen dragen. Dus ook een beetje de vraag aan mijn collega's. Moeten we hier nog inzet op doen vanuit ons als raad? Doen wij het goed? Is het privacydenken onderdeel van ons handelen in de raad? Goed om privacy op de agenda te houden en scherp te blijven. Een open debat over de keuzes die gemaakt worden bevordert juist handelen van ons hier in dit huis. We moeten constant het gesprek met elkaar hierover aangaan en het is nooit klaar. Deze houding lees ik te weinig in dit stuk. Maar ik hoop dat het wel zo is. Een voorbeeld. Wij waren nogal geschokt door een opmerking vorige maand in het vragenuurtje van de raad over het plaatsen van camera's om verkeersbewegingen in kaart te brengen. De inwoners zijn erover niet geïnformeerd omdat het ophef zou veroorzaken. Wie maakt deze keuze? Wordt hier het gesprek over gevoerd? Tot zover.
Mevrouw Nijenboer, gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, privacy is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Aan de ene kant om gegevens te beschermen en ook mensen te beschermen tegen misbruik van gegevens. Aan de andere kant kan het soms ook het gevoel geven dat we heel erg doorslaan in het beschermen van gegevens. En die ervaring hebben wij met name als het gaat om het helpen van bijvoorbeeld statushouders. Deze mensen hebben zelf geen mogelijkheid om zich goed te uiten en wenden zich dan vaak tot anderen. En dan loop je vaak tegen grenzen aan van wat je met elkaar mag delen. In hoeverre, en eigenlijk sluit het aan misschien een beetje op de vraag, misschien vanaf de andere kant op van mevrouw Meinhardt, van in hoeverre is daar flexibiliteit mogelijk? En kunnen we daar in de samenwerking met andere partners dus flexibel in zijn? En ik vind dat ook niet zo heel erg terug. En is daar een gesprek over mogelijk? Of is het gewoon de wet is de wet? En dat was de ene.
Mevrouw Engelsma, GroenLinks.
Ja, dank voor het woord. De verordening gaat uit van transparantie en vertrouwen. Ik vind het een hele fijne, goed leesbare verordening. En hij is ook best duidelijk. Toch liep ik ergens tegenaan waarvan ik dacht, ik weet niet helemaal of dit het juiste woord is. Dus ik leg hem hier gewoon op tafel. Namelijk, op bladzijde 3 bij punt 10 staat, de gemeente Renkum past geen profilering toe. Profilering houdt in dat aan de hand van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon, bijvoorbeeld financiële situatie, interesses, gedrag of locatie, wordt gekeken om deze persoon te categoriseren, te analyseren of om zaken te kunnen voorspellen. En toen dacht ik eigenlijk, volgens mij doen wij dat als gemeente wel. Want we kijken naar iemands financiële situatie om te zien of die in de bijstand zit. We kijken naar wie omwonenden zijn van een groot initiatief voor een nieuwbouw perceel of nieuwbouwgebouw. En dan gaan we die omwonenden betrekken bij de plannen die gemaakt worden. Is dat dan profilering? Dus ik dacht, ik leg hem hier gewoon op tafel, want ik wil wel dat het transparant is voor onze inwoners wat we aan het doen zijn. En dan nog een vraag. In het voorstel wordt gepraat over de privacy officer. En het was me niet helemaal duidelijk of dat iemand is van buiten de organisatie of dat we dus intern een privacy officer gaan aanstellen of al hebben. Dank voor het woord.
Dan hebben we daarmee alle vragen en standpunten van de eerste termijn gehad. En dan ga ik graag over naar wethouder Mulder.
Ja, voorzitter, dank. En dan begin ik meteen met de laatste vraag. Privacy officer is Leonie en is bij ons in dienst, dus wij hebben er zelf één in huis. En dat is ontzettend belangrijk, want u heeft het allemaal genoemd. Als het gaat om privacy is het niet een kwestie van het mooi opschrijven en het technisch juist formuleren. maar gaat het over houding en gedrag. Houding en gedrag van ons allemaal, van de gemeenteraad, van het college en van onze ambtelijke organisatie. En daar zit ook de crux. Dus u moet dit vaststellen, zodat we daarop kunnen voortbouwen. Daarom ligt het hier voor. Maar de echte uitdaging zit erin om bij iedereen tussen de oren te krijgen dat dit een integraal onderdeel is van professioneel handelen. Zoals het al integraal onderdeel is om binnen budgetten te handelen. En waar nodig juridische zaken bij bepaalde beslissingen te betrekken. Nou, zo moet ook privacy onderdeel worden van ons allen handelen. En daar hebben we verschillende projecten op lopen. En dat is ook de reden waarom we wel hebben aangewezen dat het MT en de teamleiders daar verantwoordelijk voor zijn. Als je zomaar zegt, iedereen is er verantwoordelijk voor, dan is uiteindelijk niemand er verantwoordelijk voor. Dus vandaar dat er uiteindelijk wel bij de teamleiders wordt belegd en bij de MT-leden, dat daarop wordt gestuurd, dat er ook op wordt geïnvesteerd om iedereen zich daar bewust van te zijn. Maar ook om elkaar goed daarop te kunnen aanspreken. En dat klinkt een beetje negatief, maar als je iets met elkaar te leren hebt, dan moet je dat ook kunnen doen. En dan moet het duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk voor is. Dus vandaar dat het zo is benoemd.
De heer Streefkerk, verduidelijkende vraag.
Ja, zeker. Mijn vraag was, u zegt dat het wordt belegd bij die teamleiders, hè, en die moeten daar de ruimte voor nemen. Maar mijn concrete vraag is, daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. Krijgen zij dan dus tools voor? Kortom, worden er concrete trainingen aan de medewerkers gegeven die dus de verhoging van de bewustwording creëren?
Gaat u gang. Ja, als het goed is, start in januari wordt er ook een bewustwordingsprogramma gestart. En ik ondersteun ook alle medewerkers met betrekking tot bewustwording. Ik probeer ook maandelijks, in ieder geval wat te plaatsen ook op intranet, om te zorgen dat de medewerkers ook mij ook kunnen vinden.
Wethouder Mulder.
De concrete voorbeelden helpen dan om daar een beeld bij te krijgen. De Partij van de Arbeid heeft een vraag gesteld over financiële consequenties. En nogmaals, dit is echt iets wat we met elkaar moeten doen. Dus we hebben geen extra financiële middelen nodig op dit moment om dat ook op een goede manier te starten. Maar we hebben wel de ruimte nodig met elkaar om dat leerproces door te lopen. En dus dat vraagt wel iets van onze mensen, maar dat heeft op dit moment geen financiële consequenties. Dan vroeg de VVD naar een klachtenprocedure. Nou, we hebben een klachtenprocedure in huis. Die is hier niet in beschreven, maar die is er wel. D66 stelde de vraag, nou ja, eigenlijk aan u allen, hè, van wat moeten wij als gemeenteraad? Nou, het is ook denk ik een gesprek met de Griffie waard om dat daarover te hebben. Want u heeft inderdaad geen MT, maar u heeft wel een griffier. En u stelde die vraag over die camera's. Ja, ik kan me dat niet. Ik was er niet bij toen dat gesprek plaatsvond, maar ik begreep wel dat daar wel een hele bewuste afweging in is gemaakt. En dat dat toen ook is verhelderd. Dus als u daar nog een specifieke vraag over heeft, dan moet ik misschien even een hulplijn inschakelen.
Voorzitter, is dat even duidelijk? Het ging mij meer om het voorbeeld van, wordt er dan hier in huis over gepraat? Wordt dat zorgvuldig afgewogen? Daar ging het me eigenlijk om.
Ja, en dit beleid gaat ons daar ook verder bij helpen om dat op een goede manier te doen en ook vast te leggen. En gemeentebelangen stelde een interessante vraag over dat het ook belemmerend kan werken, hè? Dat je met de AVG te maken hebt. En ik heb heel vaak, zeker in het sociaal domein, gesprekken met partners gehad die dan zeggen, ja, ik kan dat niet, want de AVG. En wat ik wel daarvan heb geleerd, is dat als je goed met elkaar gaat zitten en gaat kijken wat er inderdaad wettelijk wel mag en wat er niet mag, dat je dan vaak privacyprotocollen of anderszins afspraken kan maken om dat wel goed te regelen. Een voorbeeld daarvan is dat we op enig moment hoorden dat de kinderopvangorganisaties geen warme overdracht konden doen naar basisscholen. En toen hebben we de organisaties bij elkaar gezet en gezegd, hoe kunnen we dit nou oplossen? En daar is uitgekomen dat ze met elkaar een protocol hebben afgesproken waarbinnen ze dus op een goede een ordentelijke manier wel met elkaar die gegevens kunnen uitwisselen, zodat zo'n warme overdracht wel mogelijk is. En dan heeft GroenLinks nog een vraag gesteld over de profilering. Wat is, hoe wordt profilering hier bedoeld? Wij willen natuurlijk niet dat inwoners op basis van hun achtergrond of hun sociale status of anderszins getarget worden in beleid. Hè? Dus daar is het op bedoeld. We hebben het toeslagenschandaal gezien waarin dat wel is gebeurd. Hè, waar de fraudeaanpak op basis van profilering heeft plaatsgevonden. En dat vinden we met elkaar geen goed idee. Dat wordt hiermee bedoeld en daarmee uitgesloten. Het voorbeeld dat u geeft is, ja, als wij dan een groot project starten, dan nodigen wij omwonenden uit. Ja, dat doen we. Dat doen we op basis van postcodes. Maar dat doen we niet op basis van andere achterliggende informatie.
Voorzitter, mevrouw Engelsma, GroenLinks.
Dat snap ik. Maar er staat hier in deze zin bij punt 10 staat duidelijk naar bepaalde persoonlijke aspecten van deze persoon, financiële situatie, interesses, gedrag op locatie. Dus als we kijken naar postcode en we targeten dus op postcode, dan zijn we een besluit aan het nemen. Snapt u dat het heel dubbelzinnig overkomt en dat het dus voor de duidelijkheid en de transparantie naar de inwoners toe, vraag ik me af of je of het op deze manier beschreven moet zijn. Want ik snap dat je erin wil zetten, we doen niet aan profilering. Tegelijkertijd, als ik dit lees, doen we dat wel.
Ja, ik denk dat je goed moet kijken naar hoe het bedoeld is, profilering. In de AVG is profilering verboden. Als het geautomatiseerde besluitvorming als gevolg heeft ook. Dus profilering waarbij als gevolg dat je een besluit neemt wat geautomatiseerd is, dus bij de toeslagenaffaire, dat is wat de gemeente niet doet. En dat heb ik geprobeerd te beschrijven. Misschien is dat niet helemaal duidelijk naar voren gekomen. Want gewone profilering is in principe niet verboden, behalve als het geautomatiseerd een besluit tot gevolg heeft.
Dus je moet het lezen binnen het kader van de wetgeving. Ja. Volgens mij heb ik dan vraag.
Ja. Dan kunnen we daarmee het eerste termijn afronden. Is er iemand die in het tweede termijn... Mevrouw Meijner, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. De beantwoording heeft me wel gerustgesteld. Dat ook die bewustwordingskant en ook die onderzoekende kant en het over hebben, dat meer gebeurt dan in dit stuk eigenlijk opgeschreven is. Dus u doet u zelf een beetje tekort door dat niet op te schrijven, maar misschien is dat nog een beetje prematuur. En dan blijft ook nog mijn vraag aan mijn collega's, doen wij het goed? Zit privacy denken paraat tussen onze oren? Moeten we er nog iets aan doen? Wat vinden jullie daarvan?
De heer Mudde, PvdA.
Voorzitter, ik denk dat gewoon als je kijkt naar privacy en raadsleden, dat er echt wel wat beter kan. Want ik kijk naar bijvoorbeeld wat er allemaal probleemloos verspreid wordt. In ieder geval zijn bijvoorbeeld de woonadresgegevens van raadsleden. En hoe we daar verder mee omgaan. Ja, zit daar nog iets van een controle tool over of een bewustwording? We beschikken in ieder geval allemaal over persoonsgegevens van elkaar. Alleen, er wordt ervan uitgegaan dat dat je gewoon op basis van eigen waarden en normen daar geen gekke dingen mee doet. En daar vertrouwelijk ook mee bereid bent om te gaan. Maar ik denk dat het op zich goed is als wij daar ook wel een soort van bewustwording, trainingen zouden krijgen. Van wat voor consequenties heeft het als je met persoonsgegevens van mede-raadsleden misschien iets te onzorgvuldig optreedt. Want we beschikken er allemaal wel over.
Heer Streefkerk, VVD.
Ja, voorzitter, als ik mag reageren op de uitnodigingen van mevrouw Meijnert. En ik denk dat het misschien per raadslid verschillend is. Heb je daar wel of niet mee van doen in je werkkring bijvoorbeeld? Word je daar wel of niet op getraind? Dus ik kan me voorstellen dat we als gemeenteraad aan de griffier misschien met ondersteuning van de privacy officer vragen of daar misschien een keer aandacht aan besteed kan worden. Lijkt me geen slecht idee.
Mevrouw Engelsma, GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank. Ik sluit me helemaal aan bij wat er zojuist gezegd is door de heer Mudde en de heer Streefkerk. Wij gaan graag in gesprek en we staan inderdaad open voor verdere bewustwording van dit onderwerp.
Mevrouw Nijboer, gemeente Belangen.
Ja, voorzitter. Ik was eigenlijk wel benieuwd waar u zelf aan denkt, mevrouw Meijnaert, als het gaat over privacy en de gemeenteraad. Want ja, als ik meneer Mudde hoor over mijn adresgegevens, ik ben een raadslid, dus iedereen mag weten wie ik ben. Maar goed, misschien zijn er nog wel meer dingen waar u aan denkt.
Mevrouw Meijnaert.
Ja, voorzitter. Ik denk bijvoorbeeld ook aan inwoners die zich tot ons wenden. En met hun gegevens, hoe ga je daarmee om? Wat maak je daarvan? Wat verspreid je daarvan? Hè? Natuurlijk aan je mede-fractieleden, maar misschien ook wel aan andere partijen. Is het dan duidelijk dat die mensen dat weten? Ik denk dat er nog wel heel veel meer dingen zijn. Hoe gaan we om met mail, met al onze devices? Hoe lek zijn die? Data lekken? Ik kan me van alles verzinnen, maar...
Mevrouw Nijboer?
Ja, het is goed om een denkrichting te hebben van waar u aan denkt. Maar als er iets georganiseerd wordt, ik denk mee.
Wenst u op dit onderwerp nog iets mee te nemen naar de volgende raad? Of kunnen we even een rondje maken en kijken of er nog het woord gevoerd moet worden in de tweede termijn? Of dat er nog... Kan ik concluderen dat het als sterstuk naar de raad kan? Dat lijkt gaan lukken. Ik heb geen toezeggingen of acties gehoord. Dus dan is bij deze dit agendapunt afgesloten. Dan gaan we door naar agendapunt 7. Dat is de verordening tot wijziging APV Renkum 2020. De omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. En de inwerkingtreden van deze wet heeft gevolgen voor de algemene plaatselijke verordening, de APV. En omdat de APV ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Het college stelt daarom voor om met ingang van 1 januari 2024 de APV op juridisch-technische punten aan te passen. Het geadviseerd besluit is dan ook als volgt. Vaststellen van de verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2020. En de portefeuillehouder op dit onderwerp is mevrouw Schaap. Welke fractie wenst in de eerste termijn hierover het woord voeren? Meneer Biemans, GroenLinks.
Voorzitter, dank u wel. Ja, we vinden het ontzettend belangrijk om de overgang naar de omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dus wat dat betreft goed dat dit nu ook met deze APV geregeld wordt. Ik heb wel twee vragen. Enkele artikelen, waaronder die over beslistermijnen, die zijn niet van toepassing op aanvraag omgevingsvergunningen. Ik vroeg mij af waarom niet en hoe zit dat precies? En verder zien we dat in steeds meer gemeenten in Nederland tot het inzicht komen dat een vuurwerkverbod een goed idee is. Inmiddels zijn zelfs 20 gemeenten al overgegaan tot zo'n verbod, ook gemeenten rond Renkum. En naar wat vuurwerktoerisme misschien wel in de hand kan werken. Mijn vraag is of de voorliggende APV je mogelijkheid geeft tot het instellen van een vuurwerkverbod. En zo nee, wat is er voor nodig om wel die mogelijkheid te creëren? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Nijenboer, u wenst... Is dit het moment?
Wij gaan akkoord met de nieuwe verordening. Dat is wat ik wilde zeggen.
Dan heb ik uw hand misschien anders gelezen dan u hem bedoelde. Wenste iemand nog in de eerste termijn het woord te voeren? Oké, dan mevrouw Schaap graag antwoord op de vraag.
Op de eerste vraag krijgt u van mij of schriftelijk antwoord of direct via mijn hulplijn. Dus die heb ik via de telefoon. Het vuurwerkverbod, inderdaad, wij hebben daarover u volgens mij ook ingelicht dat wij nog niet overgaan tot een vuurwerkverbod. Dat kunnen we natuurlijk altijd voorstellen. Het klopt, inmiddels zijn er wat meer gemeentes die een vuurwerkverbod hebben afgekondigd. Hè? Onder andere Arnhem en Nijmegen. Wat ik ook in een raadsontmoeting naar u mee heb gegeven van er is niet op te handhaven. Dat hoort u ook van alle burgemeesters. We hebben ook gezegd, we kijken wat er gebeurt en wat er landelijk zich ontwikkelt. Op dit moment ziet het er nog niet naar uit dat er een landelijk vuurwerkverbod afgekondigd wordt. Maar wat wel aan de hand is natuurlijk dat wij hier vuurwerkvrije zones hebben. En die ook iedere keer in kaart brengen voor onze inwoners. Dus vandaar. Maar hij wordt op dit moment niet, want dit is echt een technische bijstelling op dit moment van de APV. Waarin geen nieuwe verboden zijn opgenomen. En ik denk over het vuurwerkverbod, dan ga ik toch heel graag met u de discussie weer een keer aan. Van wat u ervan vindt en wat daarvoor nodig is. Want Arnhem bijvoorbeeld doet nu ook een... een vuurwerkshow, een vuurwerklezershow. En we hebben het in het burgemeestersoverleg van 2 weken geleden erover gehad. Van zou het nou betekenen dat dat een waterbedeffect zou kunnen hebben naar onze gemeente of omgekeerd? Die zorgen zijn er op dit moment niet. Maar wij zullen 31 december afwachten.
Heeft uw hulplijn inmiddels gereageerd?
Die heeft niet gereageerd, maar dan krijgt u van mij schriftelijk het antwoord.
Is er iemand die in een tweede termijn het woord wil voeren over dit onderwerp? Meneer Biemans, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank u wel ook voor het antwoord. Toch is mijn vraag niet helemaal beantwoord. Ik vroeg mij af, er zijn al vuurwerkzones in het verleden ingesteld. Dat was ook wel bekend. Ik vroeg mij af op grond waarvan die zones dan zijn ingesteld. Niet op grond van de APV zoals die was.
Nee, die hebben we al langer ingesteld met elkaar, ook in overleg met de raad. En ook om te kijken van bijvoorbeeld in Natura 2000, daar bijvoorbeeld bij de Bunderkamp en zo zijn er nog meerdere vuurwerkvrije zones. En die kunt u ook allemaal inzien.
Meneer, is het dan niet nodig om dat in de APV op te nemen? Oh, sorry.
Meneer Biemans, gaat u gang.
Dank u wel, excuus. Is het dan niet nodig om dat in de APV op te nemen?
Dit is op deze manier zo geregeld. Ik kan u daar nog een antwoord op geven. Maar volgens mij hebben we het op dit moment goed geregeld met elkaar. En dit zijn de technische wijzigingen in de APV. U bent nog niet tevreden, zie ik.
Meneer Biemans.
Nou, kijk, mijn vraag is in die zin technisch van aard. Ik snap best dat nu de wijziging technisch is, hè, en ook in feite beleidsarm. Maar ik ben wel benieuwd dat stel dat wij een politiek debat gaan voeren met elkaar en wij komen tot de conclusie, nou, wij stellen een vuurwerkverbod in, of wat er dan nodig is aan de APV om het instellen van zo'n verbod mogelijk te maken. En ik vraag me af of de APV zoals die nu voorligt die mogelijkheid geeft.
Volgens mij kunt u hem altijd in de APV verwerken, ja. Maar op dit moment is het echt alleen maar een technische wijziging.
Ja, dat begrijp ik. Dank u wel.
Goed, dan.
En is er iets meer voor nodig als hem eventueel wijzigen? Dat kan gewoon niet in 1 keer.
Is dit onderwerp voor nu voldoende behandeld? Is er nog iemand die in de tweede termijn het woord wenst te voeren? Kan ik dan concluderen dat het op de toezegging na als sterzuk geagendeerd kan worden en de vragen van meneer Biemans worden nog schriftelijk beantwoord? Dan gaat het, ik wil even nog oogcontact hebben met meneer Biemans, kan het als sterstuk naar de raad?
Nou, volgens mij kan het wel.
En u kunt altijd aan het begin van de raadsvergadering het weer als bespreekpunt agenderen. Goed, dan gaat het vooralsnog als een sterstuk naar de raadsvergadering. En sluiten we daarmee dit agendapunt af. Dan gaan we over naar agendapunt 8. De verordening jeugdhulp gemeente Renkum 2023. De verordening jeugdhulp is in 2021 geactualiseerd. Samen met het sociaal team, bezwaar en beroep. En kwaliteitsmedewerkers is de verordening onlangs geëvalueerd. Hierbij is er gekeken naar de doeltreffendheid en de uitvoerbaarheid van de verordening. En op basis van deze evaluatie is de verordening jeugdhulp gemeente Renkum 2023 opgesteld. Het geadviseerd besluit is dan ook besluiten tot het vaststellen van de verordening jeugdhulp gemeente Renkum 2023 onder gelijktijdige intrekking van de verordening jeugdhulp gemeente Renkum 2021. En de portefeuillehouder op dit onderwerp is wethouder Mulder. Wie van de fracties wil graag in de eerste termijn het woord? Meneer Hoge, VVD.
Voorzitter. Wat ons betreft is het een sterfstuk. We hebben een aantal vragen gesteld ook aan het college en daar snel antwoord op gekregen. Er kwam een gedeelte met jullie allemaal en die waren voor ons voldoende.
Helder. Mevrouw Meijnert van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goed dat er nu ook een vergoeding voor bijzondere preventieve kosten komt om zwaardere jeugdhulp te voorkomen. Dus dat is een heel positief iets in dit stuk. We hebben nog een vraag over de kilometervergoeding.
De intentie blijft dat wanneer ouders vervoer naar een aanbieder zelf kunnen organiseren, dit ook zelf blijven organiseren. Dit zullen nu veel ouders al doen, zonder kilometervergoeding. Nu kan er wel een vergoeding aangevraagd worden, onder voorwaarde dat er een aanspraak op de jeugdwetvervoer bestaat. Zullen waarschijnlijk dus nu meer ouders daarvoor kiezen, waar er ook minder deelnemers komen in het georganiseerde doelgroepenvervoer. Zit er dan ook niet een risico in dat het moeilijker te organiseren wordt en duurder wordt? Dat was. En we hadden nog één vraag. Wat zijn de ervaringen van andere gemeenten met deze kilometervergoeding?
Mevrouw Nijenboer, gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft ook een sterstuk. Mooi dat we nu, denk ik, nieuwe handvatten hebben om, waar we het in de begrotingsvergadering over hadden, grote tekorten in de jeugdzorg, dat we daar nu wat meer grip op krijgen. Ik zou een bevestiging van de wethouder daarover graag willen horen of deze verordening daar helpend in is. Dus wat dat betreft denk ik een mooie stap en geen verdere vragen.
De heer Harmsen, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. We waren ook blij met deze verordening. Ziet er goed uit, beter leesbaar. Ik had één heel klein vraagje. En dat gaat eigenlijk meteen al over het begin, artikel 1. En daar is professionele hulp en niet-professionele hulp gedefinieerd. En in niet-professionele hulp, ik zal het even voorlezen, hulp geboden door een persoon uit het sociale netwerk, ongeacht of deze persoon beroepsmatig werkzaam is of bereid beroepsmatig hulp verleent. Betekent dat dat puur op het moment dat ik iemand in mijn familiaire kring heb, die de desbetreffende hulp wil leveren, dat die op dat moment altijd als niet professionele hulp wordt betiteld. Oftewel, ik kan via een PGB vrij kiezen wie ik wil, maar ik kan niet iemand kiezen uit mijn persoonlijke netwerk. En dat is puur door deze definitie. Dus dat vroeg ik me even af.
Dank u wel. Meneer Biemans, GroenLinks.
Voorzitter, dank u wel. Mooi stuk. We vinden het belangrijk dat zorg en ondersteuning toegankelijk blijft voor de gezinnen die dat nodig hebben. Dat zij niet gehinderd worden door een bureaucratisch systeem. Ik zou daarom graag van de wethouder willen weten of mensen voor wie een aanvraag complex blijkt, daadwerkelijk hulp vragen en hoeveel van de aanvragers bij benadering gebruik maakt van deze beschikbare hulp. En ik was ook al benieuwd, het Rijk heeft een aantal maanden geleden eenmalig extra geld gegeven om de wachtlijsten te verkorten. Kan de wethouder al iets zeggen over de wachttijden en hoe die zich hebben ontwikkeld de laatste maanden? Dank u wel.
Dank u wel. Dan de heer Veldhuizen, Renkum, recht toe, recht aan.
Ja, dank u wel. We hadden eigenlijk helemaal geen opmerking over dit stuk. Alleen we hadden een vraag aan mevrouw Nijboeven, gemeentebelangen. Want waarom zou dit stuk meer grip op de jeugdzorg brengen? Want dat hebben wij niet teruggelezen, dus dat is even een vraag aan mevrouw Nijenboer.
Mevrouw Nijenboer, wilt u die beantwoorden?
Nou, mijn vraag was, of mijn opmerking is meer dat met deze, dat wij denken dat we met deze verordening de jeugd meer op orde krijgen, waardoor er meer zicht is op de processen die gaande zijn. En ik vraag een bevestiging aan de wethouder of dit idee klopt.
Dan ga ik graag over naar het beantwoorden van de vragen door wethouder Mulder. Gaat u gang.
Ja, dank voorzitter. Ik ga mijn best doen. Even kijken, ik begin bij D66. Als het gaat om de kilometervergoeding. Hè, als er nu ouders zijn die vanuit eigen kracht hun kinderen wegbrengen, kunnen zij dan straks gebruik maken van die kilometervergoeding? Nou, dat is iets wat wij ook hebben afgewogen. Waarbij in de gesprekken die er worden gevoerd tussen consulent en ouders altijd naar vragen is eigen kracht en draagkracht. De wet bepaalt dat wij daar geen bewijslast voor mogen vragen. Dus wij mogen niet in het huishoudboekje kijken van mensen en zeggen, u kunt het best zelf betalen. Maar wij zullen wel een kritisch gesprek voeren. Waarom heeft u het altijd zelf kunnen doen? En waarom heeft u dan nu de hulp nodig? Dus dat is wat we doen. met het risico blijft dat ouders die dat nu geen gebruik van maken, maar het zelf doen, straks een kilometervergoeding vragen. Misschien hebben ze daar ook wel hele goede redenen voor. Willen ze graag zelf hun kinderen vervoeren? Komen ze daardoor toch misschien heeft dat een nadelig effect? Dan kan het dus helpend zijn dat zij die kilometervergoeding krijgen. Dan de vraag van gemeentebelangen met grip op geld. Nou ja, die kilometervergoeding is een voorbeeld van hoe we goedkoper passende hulp kunnen bieden. Hè? Want het organiseren van taxivervoer is duurder dan het vergoeden van de kilometers. En tegelijkertijd hè, is de toegang en de triage van de jeugdhulp een van de instrumenten om op geld te sturen. Waar we denken dat er nog veel meer effect kan worden gezien, is dat de hulp uiteindelijk transformeert. Hè? Dat waar we zien dat de kosten nu extra oplopen, is niet als het gaat om lichte ondersteuning, maar juist op complexe hulp. Die complexe hulp wordt ook steeds minder toegankelijk. Dat is echt een groot probleem in de jeugdzorg. En wat we willen bereiken is dat door jongeren en kinderen op een eerder moment passende hulp te bieden, die complexere vraag uiteindelijk uitblijft, sneller kan worden behandeld. En daarvoor vragen we heel veel nu van onze aanbieders om te transformeren. Dat moeten ze ook en daar hebben ze ook ja tegen gezegd. En tegelijkertijd zie je dus, en dat is het paradoxale daaraan, dat dat ook wel weer kostenverhogende elementen in zich heeft. Hè? Dus zeker als het gaat om residentiële jeugdzorg, zorg waar kinderen in verblijf blijven, wat echt om hele complexe vragen gaan. Willen we nu dat de groepen kleiner worden, dus dat er minder kinderen in één huis wonen. Dat betekent meer begeleiding. En dat betekent dus in principe hogere kosten. Nou, dat proberen we als regio op te sturen, ook met de 7 regio's in Gelderland, door afspraken te maken dat die grote jeugdzorgorganisaties, wat het vaak zijn, sturen op die kosten. Dus bijvoorbeeld minder mensen niet in loondienst hebben, dus ZZP'ers, maar juist mensen in loondienst te nemen. Dat geeft een positief effect op de kwaliteit, maar ook een positief effect op de kosten. Dus zij moeten de kosten beheersen en wij maken daar bindende afspraken met ze over. Dat is best ingewikkeld. U heeft het misschien vandaag wel gezien in het nieuws. De cao-onderhandelingen hebben tot een resultaat geleid dat zorgmedewerkers in de jeugdzorg met 9% er volgend jaar op vooruit gaan. Nou, dat hebben we in alle sectoren gezien. Maar dat betekent wel dat wij ook verwachten en hopen dat het Rijk die loon- en prijzenstijgingen gaat compenseren. Nou, dat is de vraag of dat gaat gebeuren. Dat horen we dan weer in een circulair. Nou, we doen er dus alles aan om grip te krijgen, zowel bij de toegang, bij de triage, als in de transformatie van de verschillende jeugdhulporganisaties. De Partij van de Arbeid vroeg een kleine vraag over niet-professionele hulp, maar ik heb antwoord niet. Dus dat ga ik u nasturen. En GroenLinks vroeg volgens mij iets over cliëntondersteuning. Ja, dus de ondersteuning die inwoners krijgen bij het stellen van hun hulpvraag. Of het zoeken naar de goede zorg of hulp. Daar hebben we een project op lopen om dat te verbeteren. Met de organisaties die dat al bieden. Dat zijn er een tal. En MEE is er daar één van. Maar er zijn er nog wel meer. Renkum voor elkaar doet daar ook wat in. En wij vinden dat ontzettend belangrijk. Want het gaat ook om de rechtsbescherming van mensen. Hè? Dat ze gevoel hebben dat ze goed worden gehoord. Dat er iemand naast ze staat waar ze advies aan kunnen vragen op een onafhankelijke manier. En dus daarin investeren we ook op. En dat moet zijn vruchten afgeven.
De heer Klaus.
Dank u, voorzitter. Ik moet zeggen, ik wilde alleen even wat commentaar kwijt. Want ik schrok een beetje van uw opmerking over weggaande vanuit dat groepen kleiner worden, meer medewerkers. Dat is in deze huidige situatie natuurlijk een bijna utopia. Er zijn niet meer medewerkers. Groepen kunnen niet kleiner worden. Er is niet meer ruimte. Dus het zijn nogal uitgangspunten die je hanteert op het moment dat je dit soort stellingen poneert.
Ik
principe. Een vraag, maar een zorg.
Ja, in principe is dit moment wel bedoeld voor verduidelijkende vragen.
Ik wil er ook een vraagteken achter zetten, maar.
Waarvan akte, mevrouw Mulder?
Nee, ik beaam meteen dat het complex is, meneer Claus. En tegelijkertijd zie ik ook een hoop kansen. Want ik zie dat het aantal personeel niet in loondienst bij zorgorganisaties in het algemeen en bij jeugdzorgaanbieders in het bijzonder enorm toeneemt. En dat doet iets met de prijs en dat doet ook iets met de kwaliteit van de zorg. Het doet ook iets met de beschikbaarheid, hè? Want als jij als ZZP'er in veel kortere tijd een salaris kan verdienen waar je dan vervolgens de zekerheden niet mee hebt, hè? Dus je bouwt geen pensioen op, als je ziek wordt verval je in de bijstand, et cetera, et cetera. Maar dan hoef je maar minder uren in de week te werken. Mensen daarvoor kiezen, of ze kiezen voor die vastigheid waarin je dus wat meer uren gaat maken, de kosten voor de organisatie laag worden en de medewerker meer zekerheden heeft. Daar willen we op inzetten, want het betekent dat er meer uren kan worden gewerkt, dat er betere kwaliteit is en dat het uiteindelijk, geloof ik, ook beter is voor medewerkers, omdat ze meer zekerheden opbouwen voor de toekomst.
Meneer Claus.
Ik ben het helemaal eens met de gedachte dat meer vast personeel daartoe kan bijdragen, maar de trend is op het moment andersom. En als je dat dan als uitgangspunt neemt, dat je dat wel wil, moet er natuurlijk wel een zekere maat van realisme in zitten.
Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. En dat betekent dus ook dat wij met aanbieders in onze inkoopprocedures daar afspraken over maken. Dat zij daarnaar streven, dat ook laten zien. En dat ze daar ook onderling over samenwerken. Hè. Als het gaat bijvoorbeeld om jeugdbescherming, hebben wij 4 gecertificeerde instellingen die daarvoor werken. Die beconcurreerden elkaar op personeel. Hebben we nu tegen hen gezegd, maak een gezamenlijke afspraak, hè, stel je als 1 werkgever op. En daarmee zie je dat het aantrekkelijker wordt om de goede arbeidsvoorwaarden te bieden en ook de continuïteit van de zorg beter te waarborgen. Dus die bindende afspraken die zijn daarin ontzettend belangrijk. En het zou ons helpen als de wetgever een maximum stelt aan het aantal personeel niet in loondienst in een publieke organisatie.
De heer Claus, heeft u nog een vervolgvraag?
Een kleine vervolgvraag. En zijn dat dan eisen die wij stellen in onderhandelingen of zijn dat streefcijfers?
Wij stellen het als eis. En tegelijkertijd zijn wij verantwoordelijk voor een passend aanbod. Dus dat blijft een ergens waar we, ja, inderdaad, wat u zegt. Waar we in af en toe moeten schipperen. Maar we zijn er wel heel kritisch op. Zeker naar grote zorgaanbieders. Omdat we zien dat het daar een kostenopdrijvend effect heeft. Ja.
Gaat u verder met de beantwoorden van mevrouw Meijnaert, D66.
Ik wist niet of u al klaar was met de beantwoording. Nee, maar ik had wel nog een eerste vraag. Had ik denk niet helemaal goed uitgelegd. Dat was over die kilometervergoeding. Ik denk dat het een groot succes gaat worden dat meer ouders dat juist gaan doen. En dat prima is, dat is ook dan goedkoper. Maar of het doelgroepenvervoer dan niet in gevaar komt, omdat het van veel minder deelnemers en het is dan moeilijker te organiseren en duurder.
Mevrouw.
Ja, we hebben ons doelgroepenvervoer natuurlijk voor een groot deel georganiseerd binnen het BVO Dran. Dus dat is ook om de massa te behouden voor die vervoerders, hè, om dat passend te maken. En tegelijkertijd nemen wij af op basis van PMLQ. Hè. Dus als het afneemt, hè, het aantal kinderen dat wordt vervoerd, dan zien wij dat ook terug in onze kosten. En dat is vervolgens een risico dat de vervoerder neemt. Ja.
Heeft u nog vragen openstaan?
Ja, ik heb nog een vraag staan van GroenLinks over de wachttijden. Er wordt een hoop gedaan om de wachttijden tegen te gaan. Ook om kinderen en jongeren die moeten wachten op de zorg die ze nodig hebben, om die toch al te begeleiden tijdens het wachten. Maar ik kan hier niet vertellen dat ik daar heel optimistisch over ben. Het systeem loopt wel een beetje vast. En dat komt omdat er heel veel aanbod is in lichte hulp, lichtere zorgvragen. En zeker als het complexer wordt, daar ja, aanbieders niet meer zien dat ze daar voldoende geld mee kunnen verdienen. Ja, kan die mooier maken dan dat het is. Dus dat zou, dat is echt onze opgave voor de volgende jaren. En dat is ook een reden waarom we, nu toch een beetje de tijd, met alle gemeentes in heel Gelderland essentiële functies gaan inkopen. Niet meer op basis van P maal Q. Dus dat je betaalt per kind of jongere dat dan zorg krijgt. Maar gaat betalen op basis van beschikbaarheid. Omdat we juist zien dat dat belangrijk is om die zorg betaalbaar voor alle gemeenten te houden. En beschikbaar. Want als je als kleinere gemeente 1 of 2 jongeren hebt met een hele complexe zorgvraag. Dan kan dat zomaar je begroting over de kop helpen. Hè? Dat gaat echt soms over tonnen per jaar. Maar als we dat met alle gemeenten samen doen en we houden die en we doen eruit, hè, we betalen dat samen voor die plekken. En we zeggen dus ook tegen elkaar, we moeten wel alles aan doen om die kinderen zo goed mogelijk te helpen om te voorkomen dat ze daar komen. Dan hoop ik dat het uiteindelijk ook met die wachttijden vooruit.
Daarmee is er een einde gekomen aan het eerste termijn. Wens er een fractie in de tweede termijn het woord. Mevrouw Meijnert.
Ik wil nog een poging doen om een klein lichtje te laten schijnen op de vraag van meneer Harmsen over de niet-professionele hulp, zoals ik hem heb gelezen. Niet-professionele hulp, hulp geboden door een persoon uit het sociale netwerk. Stel, ik ben die persoon in het sociale netwerk en ik bied u hulp. Ik ben professioneel werkzaam in de zorg. Maar dan dus niet. Dus ongeacht of die persoon werkzaam is in de zorg. Dan ben ik toch uw niet-professionele hulp. Ik denk dat dat bedoeld wordt.
De heer Harmsen.
Dank u wel. Ik snap precies hoe die bedoeld wordt. Maar de consequentie, dat vraag ik me af. Het stond inderdaad in de oude verordening ook. Dus dat was een soort van uitvraag. Betekent het dus dat wij, want de consequentie is dat je, en dat staat hier niet goed in deze stukken tenminste, dat je 50% betaalt aan iemand die vanuit het niet-professionele wordt ingezet. En wat dus betekent dat, omdat ik bijvoorbeeld familie heb, dat je die dus 50% gaat betalen in plaats van 75%.
Er is een actie uitgezet om de vraag van meneer Harmsen schriftelijk te beantwoorden. Is er nog een andere fractie die in de tweede termijn... Meneer Biemans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er was nog één vraagje die was nog niet beantwoord. Dat ging over de hoeveelheid van aanvragers die bij benadering gebruik maakt van de cliëntondersteuning. Ik was ook al benieuwd hoeveel het niet nodig hebben. En verder wil ik graag in de wethouding even danken voor haar inspanning. Ik vind dat hoopgevend, maar voor onze waardering.
Kunt u de vraag van meneer Biemans nog beantwoorden?
Ja, dat zou, daar zou ik ook graag schriftelijk op terugkomen, want dan heb ik een precies getal of een precies cijfer hoe dat er nu is. Dus daar kom ik schriftelijk op terug. Dank je wel.
Dan staan er 2 vragen open om schriftelijk te beantwoorden. Dan kijk ik even rond. Kan dit stuk geagendeerd worden als sterstuk? Of... Ja, oké. Dan gaat ook dit stuk als sterstuk door naar de gemeenteraad. Dat betekent dat er een einde is gekomen aan deze vergadering van vanavond. En dat we om 9:09, wat een mooie tijd, deze commissie afronden. Dank u wel.